Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Tij, weet je, we maken hem nu iets hoogbegaafd. Hij was een knijterslim die man. Maar hij is natuurlijk ook van zijn vierde tot, kijk, jouw aan 15e groeide hij op in Nederlands-Indië. Ja. Waar hij gezellige homoseksuele contacten had op de kostschool. Dus
met de jongetjes, ja.
Had een koetsje en pony. Weet je wel, dus alles wat je moet hebben als een jongetje.
En een pony.
En vriendjes om mee te spelen.
Ja, had natuurlijk dus, iedere sukkel had daar gewoon 30 man personeel.
Ja, dat is heel lang.
Welkom bij Boeken FM, je favoriete podcast over boeken en hun inhoud. Van uitgeverij Das Mag en Weekblad Groene Amsterdammer. Ik ben Joost de Vries en zoals altijd nemen we op in de studio's van dag en nacht. En bij Boeken FM proberen we altijd een afwisseling te doen tussen gloednieuwe romans en de klassiekers die je hoort te kennen. En vandaag eentje in de tweede categorie. 2023 is het namelijk het Couperusjaar. Louis Couperus, Den Haag 1863, De Steeg 1923. En we gaan het hebben over één boek in het bijzonder. Zijn klassieker uit 1900, De Stille Kracht. Over Nederlanders in Indonesië. En bij mij zitten twee experts. En de eerste kennen jullie. Dichter en columniste Ellen Dekwiets.
Hallo mensen.
Wie meer wil weten over Ellen's Indische wortels, zeg ik meteen bij. Lees dan haar bekroonde en veelvuldig genomineerde poëziebundel Hogere Natuurkunde.
Joost.
Een hoogtepunt in Ellen's oeuvre. Zeg ik meteen bij. En een prachtig voorbeeld over hoe geschiedenis doorwerkt door de generaties heen. Hoi Ellen.
Joost, wat ontzettend geweldig.
En naast haar zit niet Merel, ook niet Charlotte en zelfs ook niet Marja. Maar we zochten zijn platteland, stad en land afgegaan. Ja. Gezocht naar iemand die Ellen's kennis kon bijhouden. Ja, en de enige persoon die we konden bedenken is columnist en essayist. En schrijver op allerlei soorten manieren. PC hoofdprijswinnaar, auteur van een van de meest recente en een van de slimste en elegantste essays over Couperus, Angst en Schoonheid. Niemand minder dan Bas Heijnen.
Hallo.
Jee, Bas. We zijn zo blij dat je er bent. Wat gezellig en wat fijn dat je kon komen.
Ja, nou, het is nog steeds Couperusjaar, dus ik ben beschikbaar.
Nou, dankjewel. Dit klinkt waanzinnig enthousiast alvast.
Ja, en je bent drukker dan ooit, want je hebt natuurlijk naast een mooi stuk nog een tijd geleden NRC over Couperus, heb je net ook het essay van George Orwell over nationalisme, van vind ik zelf fantastische inleiding en essay.
Oh, dankjewel.
Voorzien. Dus,
ja, weet je, geldt natuurlijk ook voor Couperus en De Stille Kracht of ander werk van hem. Maar ook voor sommige klassiekers zijn van die meubelstukken, weet je, waar iedereen al braaf bij knikt. Dat is heel goed. Maar je moet het ook elke keer, nou, dat doe jij ook, dat je ze naar deze tijd haalt en laten kijkt hoe ze je nu aanspreken, wat ze nu over jou in het heden zeggen. En dat is wel werk wat gebeuren moet. Als je dat niet doet, dan wordt het heel stoffig. En dan worden het een aantal jaartallen en een paar thema's en stromingen. En dan slaat het helemaal dood. En dat is heel vaak gebeurd.
Want waarom keer jij eigenlijk steeds terug naar Couperus? Want het is niet alleen, ik bedoel, ik weet, nou goed, we spreken elkaar vaak genoeg. En ik weet dat jij ongeveer, volgens mij elke keer als ik jou spreek, heb je net een nieuw boek van Couperus herlezen.
Ja, dat doe ik regelmatig ook wel vaak omdat er een aanleiding voor is. Maar het is ook, ik vind het ook wel heel grappig, en dat geldt voor alle klassiekers. Als je ze herleest en je bent zelf weer 10 jaar ouder, dan herken je hele andere dingen. Bijvoorbeeld in Van Oude Mensen. Wat me eigenlijk de laatste keer deze zomer toen ik dat las in een herspelde editie. Niet hertaald, maar herspeld.
Door Michelle van Dijk?
Nee, dat is hertaald. Maar okay. En nu is het gewoon herspeld. Dus zo met één O in plaats van twee O's. Ja. En dat scheelt heel erg. Zeker ook bij het prozen van Couperus, wat toch al enige inspanning verhoeft, dan scheelt het gewoon als het gewoon een mens met een S en niet SCH is. Oh. En heel veel van dat soort dingen, dat klaart enorm op en daar verander je niks wezenlijks mee aan de tekst. Daar ben ik altijd de voorstander van geweest. En het leest ook heel makkelijker. Maar er viel me bijvoorbeeld op van die oude mensen. Dat heeft heel grote thema's. Het gaat over vergankelijkheid, het gaat over hoe passie verdwijnt, enzovoort, enzovoort. Maar het viel mij dus op dat de zogenaamde smetvrezerige dandy ontzettend lichamelijk schreef. En ook over menselijk verval in dit boek. Dat is echt, op een gegeven moment komt er een tante uit Indië en die heeft nogal een zwaar gemoed, zoals dat heet. Een enorme boezem en een hele grote buik. En die boezem hangt op die buik. Maar er is ook een oude dokter, dokter Roelof. En die heeft een enorme waterbuik. Die is begin 80. En die moet altijd scheef zitten. Dan hangt die enorme buik hangt dan. En op een gegeven moment komen ze elkaar op de trap tegen bij het bezoek van de oude oma. En dan moet dus die tante met die dikke buik moet langs die dokter met die dikke buik. En dat schuurt zo langs elkaar heen op die trap. En dat is heel vleeselijk. En ook de pedofiel uit het boek Oom Anton. Ja, ja. Die wordt ook heel erg. Er wordt echt dat haar wat bijna niet meer op zijn hoofd zit. Wat ook een beetje geplakt zit op zijn hoofd. Is een vieze man. Maar ook van zijn gele tanden en zo. Er zit een enorme, bijna wel lustige manier van schrijven over die fysieke details. En dat is wat heel veel mensen echt niet met Couperus associëren. Dat
nee, want Couperus is natuurlijk gewoon de keurige Den Haagse dandy.
Ja, dat is dus een totaal. Nou, dat is niet helemaal een mythe, want hij speelde dat wel graag. Maar het is ook waar heel veel mensen bij zijn blijven hangen. En ja, wat ik heb geprobeerd ook in dat essay, is dat je hem afkrapt juist van die Haagse dandy en dat idee van dat hij zo dol was op Den Haag. Want het is de hel op aarde in die boeken. Dus iedereen begint weer, zo ik iets ben ik een Hagenaar. Maar dat is helemaal uit de context gehaald. En ik geloof dat nu ook wel doordringt. Dat de Haag is de sociale wereld waar mensen elkaar naar het leven staan. Van conventies, van erbij horen, van er niet bij horen. Gewoon de wereld zoals wij die kennen. En dat is helemaal geen plezier. Dan ben je misschien wel geboren en getogen, maar dat is niet een plezierige plek om te zijn. Ja. Dus die mythe die moet je sowieso, denk ik, zeker als je wat lezers wil bereiken, het schermt zo af. Hè? Ik bedoel, en dat is bij heel veel fans ook eigenlijk. Als je elkaar, dus bij al grote schrijvers, als je fan bent van een grote schrijver, dan vind je natuurlijk heel leuk kleine details in de biografie of invloeden die je ontdekt. Maar als je als nieuw publiek wil winnen, dan staan die mensen er toch een beetje buiten en kijken daarnaar en denken van, het gaat niet over mij.
Ja, en de grap is dat zogenaamde fandom, hè, want daar hebben we het natuurlijk over, dat kan inderdaad ontzettend belemmerend werken. En ik heb daarbij Couperus. Ik probeer regelmatig op middelbare scholen echt een lans voor zijn werk te breken, van jongens, weet je wat pas leuk is. En dan zie je ze al kijken alsof ze een heel bord boerenkool zonder jus naar binnen moeten wegwerken.
Ja.
En ik heb een tijd geleden ook een NRC over geschreven en ik heb ook een lezing over gehouden waar je bij was. Er is in ons land een soort Couperus-spook. Het is gewoon een bundel vooroordelen over Couperus. Ja. Dat alles wat hij beschrijft stoffig, ouderwets en truttig is. Terwijl, en ik vind het leuk dat je dat zegt van het fysieke, hij is af en toe ook een hele smerige, bloederige schrijver. Ja. Ik heb hier even een citaat erbij gepakt. Op een gegeven moment heb je de roman Noodlot. Was de tweede roman die Couperus schreef, verscheen na Eline Veren. En dan wordt iemand toch behoorlijk doodgeslagen. En dan schrijft Couperus daarover het volgende. Het gelaat was een blauw en groen en violet wanhoopsmasker. Overschoten met een zwart purper dat lekte uit oren en neus en mond in langzame stralen van slijmerig donker vocht die op het tapijt neertappelden in drup na drup. Ja, hij verlustigt zich hier ook helemaal aan. Hè? Ook,
nee, het is absoluut, en ook over de stille kracht waar we het nu over gaan hebben, het is een man die ongelooflijk kon doordringen in de psyche van andere mensen, in hoe het gedrag van andere mensen, de kleinigheid, maar ook het verlangen naar iets groters, naar zin in het leven. En dat was de uitgangspunt van mijn essay. Bij al zijn werk gaat het om hoe moet je leven als betekenis niet meer gegeven wordt door de maatschappij of door geloof of door ideologie of wat dan ook, maar dat je zelf moet beslissen wat voor jou een zinvol leven is. En daar zijn de meeste personages die worstelen daarmee. En sommigen die verdwijnen in het grote niks. Die plegen zelfmoord.
Eigenlijk een soort van Dostoevsky.
Nou, daar zit heel veel in. In een soort burgerlijke, conventionele omgeving. Die zet hij onder spanning. En dat doet eigenlijk in de stille kracht ook. Dat het eigenlijk hoe die stille kracht begint. Met een heel rustig, geordend koloniaal bewind. Ja. En dan langzamerhand wordt die druk steeds groter. En dan spat die hele boel uit elkaar. En dat doet hij met Den Haag. En je ziet ook altijd in die boeken dat het gaat over de mensen die denken dat ze de wereld doorhebben. Dus de heersers, de dominanten. Die worden gevloerd. Of het nou Alexander de Grote is in Iskander. Of de Van Oudijk in de Stille Kracht. Of die Frank heet die.
De mensen die denken...
Dat ze het spel spelen, het patriarchaat, de viriele, sterke, overheersende, meestal man, die worden eigenlijk gevloerd, uitgehold door wat zwak is. Dus wat zwak is, ook in de stille kracht, wint altijd van wat sterk is, omdat wat sterk is blind is. Die kijken niet goed. En dat is zo'n thema, daar moet wel iets heel persoonlijks bij hem in zitten. Dat heeft denk ik wel met zijn biografie te maken ook.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ik denk dat hij komt uit zo'n koloniale ambtenaarsfamilie. Dat is natuurlijk speculatie, hè? Want hij heeft heel weinig persoonlijke dingen. Echt persoonlijk is hij eigenlijk nooit, ook niet in zijn brieven. Maar je kan je wel iets bij voorstellen dat zo'n man die in de 19e eeuw opgroeit in een zeer geordend maatschappij, hè, dat burgerlijke Den Haag, wat zichzelf ook hoog heeft zitten, en dat koloniale bewind, waar geen vraagteken bij gezet werd, zeker in zijn jeugd niet. En verder stond alles, godsdienst, alles stond redelijk overeind. En je ziet dat hij daar niet in paste. En dat die vroege boeken, ook Noodlot, wat jij net noemde, die gaan eigenlijk altijd over iemand die, die eigenlijk op samenvalt met haar omgeving, daar ook wel afhankelijk van is en het product van is, tegelijkertijd daaruit voelt van dit kan het niet zijn, of er moet iets anders zijn wat buiten mijn, en dat probeert aan te raken. En dat ik denk dat heel autobiografisch is, en ook in Extase, dat hebben ze nu net een mooie editie
prachtig
van gemaakt.
Ja.
En dat is ook zo iemand die, weet je, je denkt dat het sociale, conventionele leven genoeg is, maar dat is niet zo. En dan als je dat eenmaal door hebt, dan is er eigenlijk geen houden meer aan. Dan moet je iets. En dus ik denk dat dat heel erg met hem zelf te maken heeft. En ik weet, iedereen, er wordt nog steeds over getwist door sommige Koepianen, maar ik denk dat hij absoluut homoseksueel was.
Ja. Ik denk,
je hoeft maar twee regels te lezen. Maar het ook wel weer wat gezegd moet worden daarbij. En daarom is dat die hele discussie laatst of die non-binair genoemd kon worden, is eigenlijk best interessant. Er kwamen natuurlijk allemaal mensen weer in opstand. Maar er zit een. Het is niet zo dat hij een soort verborgen gay literature schrijft. Het is ook de seksualiteit van bijvoorbeeld die Leonie van Oudijk. Kan je zeggen, het is projectie. In de stille kracht. Maar het is ook hij weet ook allerlei vormen van relaties te verbeelden. Bijvoorbeeld, hij heeft een heel kort verhaal geschreven. Dat zit in zo'n bundel, dan moet je echt zoeken. Heel kort, een soort schetsje over een soldaat en een meisje die samen op een Leidse gracht schaatsen. Dat is een heel kort dingetje. En dan, die man is heel stoer. Een meisje die gaat met hem schaatsen. En ze raken elkaar even aan, arm in arm. En dan laten ze elkaar weer los. Dat is heel subtiel. Er gebeurt helemaal niks. Maar je voelt dat er tussen die twee mensen kortstondig toch iets gebeurd is. En dat is dus een heel lichte vorm van empathische relatie, kun je zeggen. Aan de andere kant weet hij ook wat een orgie is, zeg maar. Dus hij weet alle facetten van de seksualiteit.
Ja, al die registers weet hij te bespelen. En weet je wat ik ook zo mooi vind aan zijn werk? Dat hij ook heel erg, dit hoor je trouwens altijd wanneer iemand zich lovend uitlaat over het werk van de schrijver. Maar bij Couperus geldt het eigenlijk als geen ander. Hij weet de tekortkomingen van de taal af en toe haarfijn te tonen. Hoe mensen in dialoog totaal banaal langs elkaar heen blijven praten. Je had het net over Extase. Heel mooie nieuwe uitgave van uitgeverij Het Moet. Tip voor alle luisteraars. Op een gegeven moment heb je daar, ik heb het even opgezocht jongens, op een gegeven moment, ik heb trouwens altijd op de computer staan, lieve luisteraars thuis, dus dat jullie niet denken dat ik hier mezelf een hernia heb geshout. Vijf meter Couperus op mijn rug.
Gewoon die encyclopedie in leven te houden.
Nee.
Maar je hebt het nu verklapt.
Maar op een gegeven moment heb je dus in Extase de heldin Cecile, die merkt dat het voor haar onmogelijk is om zich te uiten zoals zij wil. En dan zegt ze dit, of dan vocaliseert Couperus dit. Ze wilde telkens andere woorden zeggen dan ze zei. Koeler woorden, hartelijke woorden. Maar er was te veel welopgevoedheid in haar. Zij kon het niet doen. En dat vind ik interessant. En dat heb je ook heel sterk in al die burgerlijke gesprekjes, die conversaties in Eline Veren. Dus Eline Veren is op een gegeven moment aan tafel tijdens een soort van diner. Is redelijk teut aan het worden. En op een gegeven moment schrijft Couperus ook over haar dat zij alleen maar de conversatie in zwang wil houden vanwege de conversatie. Het moet tinkelen, het moet klateren. Maar wat je zegt, dat is tegenwoordig. Je hoeft maar een juice kanaal aan te zetten. En maakt niks uit.
En dan knalt het af en toe. Bijvoorbeeld in De Kleine Zielen, het einde van deel 1 is dat volgens mij dan... Dus een vrouw die terug wil, die is eigenlijk verbannen uit het milieu vanwege een misstap. Maar die wordt dan weer genaamd aanvaard door haar Haagse milieu. En zij wilde heel graag weer terug en bijhoren. Maar op het moment dat ze terugkomt, ziet ze aan dat die zogenaamde vergiffenis van die families heel dun is. En dat er wordt enorm geroddeld. En tegelijkertijd beseft ze ook dat ze eigenlijk niet meer past in het milieu waar ze uit ontsnapt is. Dat is ook heel, heel mooi gedaan. Dat ze eigenlijk, ze wil heel graag terug in iets. Best een wereldse vrouw. Beetje Kardashian-achtige ambities, zullen we maar zeggen. Helemaal niet diepzinnig. En dan ziet ze eigenlijk dat die wereld die haar verstoten heeft ook niet meer voldoet voor haar. Dat is wel heel knap. Maar op een gegeven moment, die schijn van die acceptatie weer in die wereld, die wordt heel lang hoog gehouden. Maar daar komen allerlei, allemaal barsten in op een gegeven moment. En dan op een gegeven moment zijn er twee hele dove oud-tantes. Die zitten ook op zo'n soirée. En die moeten het echt tegen elkaar schreeuwen, want die zijn stokdoof. En die gaan dus gewoon keihard met elkaar praten.
Het is een hoer.
Het is een slet.
Het is een slet, die vrouw.
En dat roepen ze dwars door al die... Dus dan bevriest iedereen, want dat is de hele tijd waar iedereen mee bezig is.
Ja.
Dus ook, kijk, en over, bijvoorbeeld als het dan gaat over die brave Dandy, die seksualiteit, het hele werk is doordezemd van seksualiteit. Ja. In alle vormen, alle begeertes, alle smaken, alle letters van het alfabet. Dat is een heel zinnelijk oeuvre. Met een enorm empathie voor seksueel verlangen. Zelfs ook van die vieze oom Anton, die met een soort porno achter de... Nu krijgen mensen toch wel smaak in deze schrijver, denk ik.
Ja.
Die een porno achter de boeken heeft. En dan zijn zus, hij gaat even zich opmaken voor een rijtoertje.
Zijn hoogst-katholieke zus, bedoel je?
Zijn hoogst-katholieke zus, die vindt dan die vieze boeken met allemaal prent uit Pompeji die ze nauwelijks beseft. Dus het zit vol met onderdrukte seksualiteit, verlangende...
Onderdrukte individualiteit,
ja,
heel sterk. Ja. Zeker in die familieverbanden.
En ik denk dat als het algemeen zeggen, we gaan niet debatteren wie de grootste schrijver van Nederland is. Maar laten we zeggen, in zijn tijd steekt hij met kop en schouders bij alles wat er geschreven is. En ik vind Marcellus Emans een goede schrijver, maar Coupeers, daar hebben we er maar echt maar één van. Niet alle 50 boeken zijn het herlezen waard. Maar van die 50 boeken van het volledige werk zijn er toch echt wel, ik denk de 15 à 20 die absoluut in druk zouden moeten blijven.
En daaronder is dus de Stille Kracht.
Ja, ik dacht,
laten we die brug maken.
Ik krijg nu trouwens, as we speak, een appje van Merel binnen. Je weet, Merel maakt zich altijd zorgen over ons.
Yeah.
En die zegt, Joost, pas op dat jullie wel buiten de tijd zijn. Dus daar bedoelt Merel mee dat het nog niet helemaal duidelijk is wanneer we deze uitzending uitzenden. En dat we niet te veel opmerkingen mogen maken over welke dag het is en of de verkiezingen al zijn geweest.
Oh.
Ja. Maar misschien moeten we gewoon een paar voorzetjes doen.
Weinig van, invloed op de verkiezingen heeft.
Ja, of we kunnen gewoon een paar dingen zetten. Dan kan Merel knippen welke ze het handigst is.
Ja, dat is goed. Ja, kijk,
weet je, die omzicht.
Die omzicht, wie had dat gedacht?
Monsterzegen,
ja. Ja. Maar grappig dat je dit zegt, Joost. Want Couperus zit nog steeds wel degelijk in de actualiteit. Toen het rapport van de Algemene Rekenkamer uitkwam.
Oh ja.
Hadden ze over, ik zal eens even opzoeken hoe ze dat ook weer hadden genoemd. Want het was echt een hele sneer naar het feit van de dingen die niet voorbij gaan. Wat natuurlijk een referentie is aan de titel van Oude Dingen die niet voorbij gaan. Een roman waarin het verzwijgen van misdaden, het traineren van de onderzoek centraal staat. En laat dat nou precies zijn wat er is gebeurd tijdens de afgelopen kabinetten Rutte. Maar goed, als we het gaan hebben over het boek waar we deze aflevering eigenlijk over gaan hebben. En jij zei het net ook al, Bas, hij werd in zijn tijd echt niet op waarde geschat. Dit boek al helemaal niet. Nee. De Stille Kracht heel lauw ontvangen. 1900 uitgekomen. Op de valreep van de eeuw geschreven. Volgens mij 8 oktober 1899 op Java begon hij eraan.
Eigenlijk in hetzelfde jaar als Joseph Conrad Heart of Darkness schreef.
Dat
is eigenlijk heel opvallend hoeveel die boeken toch met elkaar gemeen hebben. Breukvlak van twee eeuwen, koloniale omgeving. De westerse mens die zichzelf heel hardhandig tegenkomt.
Ja, die eigenlijk de grens van zijn eigen beschaving.
En ik vind dat de Stille Kracht helemaal niet onderdoet voor Heart of Darkness. Heart of Darkness voor de luisteraars, verfilmd door Coppola.
En Apocalypse Now.
Apocalypse Now verplaatst naar Vietnam. Maar in wezen toch heel erg trouw aan het verhaal. En dat is een beroemde eikpunt geworden van heel veel heel veel met literaire beschouwingen, ook politieke beschouwingen. Ook kritiek gehad natuurlijk. En de Stille Kracht is is denk ik is heel populair geworden in de jaren 70 door een tv-serie.
Ja. Yeah.
En die was de baanbrekend, omdat de functioneel bloot bereikte ook de massa.
Ja, je mag nou eigenlijk zeggen, het kan niet eens door de serie. Het kan door het lichaam van Pleuny Tauw, dat iedereen opeens...
En de Indische nostalgie.
Ja.
Dus het idee van Tempo Dulu. En het was nog niet de late Lean Show. Maar het was wel heel echt. Het Indische werd plotseling enorm omarmd. En daardoor werd op een bepaalde manier de echte kracht van dit boek in de verfilming. We waren goede acteurs. Maar ik bedoel, de decors waren een beetje een paar varens en een paar palmbomen.
Je kan hem helemaal terugzien integraal op YouTube.
Op Pleuny Tauw. Dit is gek genoeg mijn meest recente connectie met de Stille Kracht. Je had inderdaad, het is toen verfilmd in de jaren 70. Ellen, jij moet zo maar even het boek samenvatten. Maar je hebt de beroemde scène dat Pleuny Tauw, die speelt Leonie van Uydijk, die gaat douchen of die gaat in bad. En opeens komt er een enorme lading bloed over.
Siri-sap.
Maar de vraag is dus of het voelt aan.
Het voelt aan als bloed. Bezoedering.
Maar het is toen een paar jaar geleden is het door Ita gedaan. Ja. En speelde Halina Rijn, speelde de hoofdrol. En er hing iets ongemakkelijks in de zaal. Omdat iedereen op een gegeven moment voelde, die scène gaat nu aankomen.
Ja, dat is wel de beroemdste scène.
Dus dat is natuurlijk de beroemdste scène. Dus Halina Rijn speelt dat. En toen krijgt dat bloed over erheen, staat naakt op het podium. En toen, een paar jaar later, was het corona. En toen was Ita, die had toen bedacht van de stad Schouwburg is dicht, maar we moeten toch iets laten zien van wat we maken. Dus hij had toen een enorm scherm op de gevel van de stad Schouwburg gehangen, waar ze dan toneelregistraties vertoonden. En ik weet nog dat ik uit mijn werk liep en dat ik gewoon, ze hadden daar ook stoeltjes neergezet en wat verdwaalde toeristen zaten er dan. En alles was dicht en ik loop er aan en ik zie zo de scène, ik zie dat beeld en ik zie Halina aankomen erop. En ik denk, oh mijn god, niet deze scène. En dat was dus zo heel groot op de gevel van de stadskamer geprojecteerd. En die toeristen die zaten op die bankjes, die wisten niet wat ze overkwam. Die denken, we zijn gewoon in Nederland.
Ja. Maar
er was wel bepaalde verwachtingen van Nederland, maar die kregen opeens gewoon zo'n bloeddouche te zien.
Maar Bas, ik denk dat jouw klasgenoten ook niet wisten wat hun overkwam tussen Pleuny Tauw op en ze die badkuip zagen dobberen.
Dat was eigenlijk wat ik me herinner. Ik zat toen op de middelbare school. Eerste of tweede klas zelfs. En hoe ongelooflijk populair het was. Ook voor, kijk, er waren ook natuurlijk maar weinig zenders. Iedereen had het over. En de Indische accenten werden nagedaan op school.
Van daar schrijf jij ergens over.
Dat soort dingen waren heel populair. Het was een soort populaire cultuur. Wat nu eigenlijk helemaal niet meer zou kunnen. Maar ook, laten we zeggen, in de breedte niet meer zou plaatsvinden. Dat iedereen
dat keek.
Ja, weet je, noem maar een van de populairste tv-series. Dan nog is het voor een klein, dit was echt voor iedereen. Dus dat heeft natuurlijk ook wel tegen Couperus gewerkt. Populair, maar daardoor de serieuze literaire kritiek, die had zoiets wat jij net beschreef. Zo van, wat een beetje melodrama, tempo doulou, te pamantig om echt literatuur te zijn. Dus daardoor is Couperus slecht onderhouden door de Nederlandse literatuurkritiek. En ik weet nog wel dat ik een aantal jaren, of toen in die, toen later, een stuk over, voor Raster heette het tijdschrift, schreef, dus over klassiekers. En toen kwam ik met dit boek. En toen was er echt zoiets van, weet je wel, zij waren met Kombrowicz geweest, de helden van toen, weet je wel. Dus dat was gewoon, het idee dat in Nederland ook een meesterwerk geschreven kan worden, wat ik de Stille Kracht vind. Dat was toch eigenlijk, was ook een soort, dat kan het niet zijn. En ook door die populariteit bij dat grote publiek, dat heeft zich echt toen tegen Couperus gekeerd. Maar goed, ik denk de laatste jaren, ik lees nu bij het Literatuurmuseum, heeft een soort online expositie, dat is eigenlijk heel veel tekst over Couperus. Maar dan zie je ook wel dat het Couperusbeeld, en ik hoop dat ik daar ook een steentje aan bij heb gedragen met het boek, toch wel serieuzer wordt en de thema's serieuzer worden behandeld. Dat ze ook zien dat het niet een of andere mooi schrijver was of iemand die alleen maar leuk dat Haagse kon beschrijven, maar echt existentiële, visionair in het geval van de Stille Kracht thema's aan. Ja. En ik geloof dat tij wel een beetje gekeerd is inmiddels. Ook door jouw leesgids en door je stuk in De Groene.
Door de nieuwe belangstelling voor de koloniale tijd. Ik merk dat echt wel, hoor. En weet je, we hebben het nu de hele tijd als motjes vliegen wij om de vlam die de Stille Kracht is. Laten we eens eventjes vertellen, heel in het kort, waar het over gaat. De Stille Kracht, wie ben je en wat doe je daar? Het speelt zich af op het eiland Java. Je hebt daar de resident Otto van Oudwijk, man van
Oudijk, een soort lokale bestuurder.
Die
Is beetje in de provincie.
Ja, hè? Dus niet
Oost-Java.
Niet de bling van Batavia. Het is een beetje, ja, je zit toch een beetje in het, ik kom er vandaan, dus ik mag het zeggen, in het Borne van Java. En hij is 48 jaar, hij heeft een enorme snor en hij is wel blij met zichzelf. En dit is een man die nog meer in rationaliteit gelooft dan waarschijnlijk ons nieuwe minister-president Pieter Omtzigt. Alles is redelijk, al het zichtbare is niet meer dan je ziet. Je kan het hele leven eigenlijk uitrekenen, beheersen en
Een echte Hollander.
En hij hangt al wat langer rond daar in de kolonie. Hij heeft ook uit een eerdere verbintenis met een huishoudster een zoon die hij wel of niet echt erkent. Uit een voorgaande huwelijk heeft hij twee kinderen die inmiddels volwassen zijn. Theo en Doddy. En tegenwoordig heeft hij met een zeer soort Europese blonde stoot, Leonie, die dus, je moet je maar meteen aan Halina Rijn denken of voor de wat oudere toehoorden, Pleunitouw. En het begint eigenlijk, Otto die loopt in door het donker. En dat, ik pak het even bij Bas. Ja. Ik vind dat zo mooi beschreven. Dat is al meteen dat ik even. De volle maan, tragisch die avond, was reeds vroeg, nog in de laatste dagschemer, opgerezen als een immense bloedroze bol. Vlamde als een zonsondergang laag achter tamarindebomen der lange lanen en steeg, langzaam zich louterende van haar tragische tint in een vage hemel op. Een doodse stilte spande alom als een sluier van zwijgen, of na de lange middagsiesta de avondrust zonder overgang van leven begon. Ja, en hier word je het sprookjesachtig al ingetrokken. En als contrast,
een soort stilte voor de storm.
Precies dat. En als een contrast loopt die Hollandse boer, lalala, die loopt hier. En hij loopt zichzelf een beetje te feliciteren met hoe geweldig het gaat. Maar tegelijkertijd, en daar kom jij op weer met dat psychologische inzicht, hij voelt zich ook eenzaam.
Ja.
Daar begint hij over te twijfelen.
De vrouw is op reis, die komt dan de dag daarna terug. En het grappige is, en dat is wel, dus dat Labuwangi, dat is in het echt Pasuruan, dat is, was hij bij zijn zwager op bezoek. Die was daar resident. En hij heeft de Stille Kracht geschreven, eigenlijk ter plekke. Dus hij heeft dat Pasuruan, ik ben daar geweest 10 jaar geleden, heel erg als een soort, set manager. Hij heeft een soort decor gezocht waar hij gewoon in zat. Dus hij heeft dat boek in 3 maanden geschreven.
Ja,
eigenlijk. En die wandeling van de resident in het begin van het boek kun je helemaal nalopen. En eigenlijk klopte alles. Al die de harmonie, dat is nu een technische school, waar de sociëteit is dan, weet je, waar de kolonialen bij elkaar gaan zitten. Die staat precies op de plek die hij noemt. Dus het is bijna een soort journalistiek soort setting die hij gebruikt. Ja. Ook omdat hij waarschijnlijk haast had. En hij gebruikt, had gewoon 3 maanden heeft hij een boek geschreven.
En dat geld, hè? Want hij had echt cash nodig in die periode.
Ja, en hij kreeg ook van zijn uitgever Veen ook behoorlijk veel. Want hij was door Eline Veren een bekende naam. Alleen het probleem was, voordat we gaan weer terug naar een roman, maar zijn probleem was dat hij heel erg een succesacteur was. Die daarna, ook wel boeken die wij niet meer zo lezen, maar in tijd, die verkochten eigenlijk ook best heel goed. En maar toen hij echt zo'n grote werk ging schrijven, te beginnen met Langs Lijnen van Geleidelijkheid, 1899 en De Stille Kracht. En toen al die andere boeken, eigenlijk in 10 jaar tijd, een enorme reeks meesterlijke boeken heeft geschreven. Die werden nauwelijks opgemerkt. En misschien ook wel een beetje het Gunberg-effect. Dat verscheen zoveel dat mensen geen tijd hadden om het allemaal te lezen. En hup, weer een 4 delen kleine zielen. De berg van lichten achteraan. Van oude mensen erachteraan. Allemaal in kort tijdsbestek. En daar kreeg hij nog steeds wel behoorlijke hoge voorschotten voor. Maar die werden nooit terugverdiend. En De Stille Kracht helaas ook niet. Afijn, we gaan terug naar de resident.
Die wachten tot Leonie.
En Leonie die is, die komt binnen. En je hebt als lezer, of denk je meteen van, dit is niet helemaal raak. Ze is een stuk jonger dan hij. Ze is veel te hot voor hem. Dat is gewoon duidelijk. En al gauw blijkt dus in een soort van tussenscène dat zij het stiekem houdt met haar stiefzoon.
Oh.
Theo van Oudijk.
Dus daar hebben al die pornofilms het van afgekeken.
Ja. Het wordt veel erger. Het is echt seks in de tropen.
Ja, want gaandeweg, kijk, de jongere dochter, het zusje van Theo, of volwassen dame genaamd Doddy, heeft ook een vrijer. De knappe Indische Addy, zoon en erfgenaam van een suikerfabriek imperium, geloof ik.
De Luz, ja.
Ja. En Leonie ziet hem op een feestje en denkt, hartstikke idee, daar lust ik ook wel een portie van. Dus die gaat eraan. Theo helemaal witheid, niemand blij. Maar dit is maar één verhaallijn. Want wat er tegelijk op de achterkant speelt, is dat die bevolking langzamerhand in opstand aan het komen is. Die hebben er geen zin meer in. Ze worden geleid door
edellieden, de radens, die ook gewoon hun tijd verdoen met drinken en
raden
hobbelen.
Moet je misschien even uitleggen.
Raden is, ja, namens de bevolking.
Ja, namens de bevolking.
Een van de hoogste adellijke titels is dat.
Dus dat de kolonialen deden, ook de Britsen deden dat ook. Dus je had een koloniaal uit het overheersende land. En dan hadden ze als een lokale grootheid ernaast. Die dan eigenlijk als een soort verbintenis werkte. In dit geval gaat het over een hele hoogstaande familie die waarvan dat is ook heel subtiel gedaan. Die resident van Oudijk, die kon het met de vader van de huidige regent heel goed vinden. Daar had hij echt een rapport mee. Die begreep elkaar, die waren hoffelijk tegen elkaar. Dus hij leeft in de overtuiging dat hij een hele goede band met de plaatselijke bevolking heeft. Maar die zoon, die is mystiek. Die houdt zich bezig met allerlei. Die is heel vijandig en heeft
ogen als een waaiangpop.
Ja, een waaiangpop. Hij kan hem niet doorgronden. En hij voelt dat er een soort agressie, een verborgen haat zit. Maar hij kan daar niks mee. En zijn broer, dat is iemand die is veel toegankelijker. Maar dat is gewoon een losbol. Die dobbelt en dat kaartspelen. Die gokken eigenlijk alles. Dus ze gooien ook de eer van die enorme hoogstaande familie. En die resident als een van de scheuren die eigenlijk in zijn wereldbeeld komen, er komen er nog veel meer, is dat hij niet begrijpt dat bijvoorbeeld die Sunario, de regent, die mystiekeling, dat hij heel populair is bij zijn bevolking, terwijl hij heel erg niet in de belangen van zijn bevolking dient. En daar zie je al dat zijn rationele, tussen aanhalingstekens, blik tekortschiet, dat hij niet begrijpt, hoe, zoals mensen Donald Trump niet begrijpen, waarom hij zo populair is, terwijl hij zijn kiezers aan alle kanten naait. Weet je, dat idee dat iemand niet goed voor je is en dat toch geworshipped wordt, dat is al een van die waar die al mee zit en kan er niet mee overweg. En het tweede is, nou, daar kan jij denk ik ook iets over zeggen, dat hij zijn familie, hij mist een soort warmte van die familie. En hij voelt wel dat die kinderen, die wilde heel graag, hij denkt dat ze van hem houden, terwijl ze hem haten. Maar hij wil zo graag dat familiegevoel hebben. Maar ook daar kijkt hij niet. Er staat op een gegeven moment zo'n zinnetje. Thuis was hij ziende blind of totaal blind. Dus hij ziet iets naar wat hij wil dat het is. En dan vergeet hij dat het in werkelijkheid
is. Dat heeft hij in feite ook met zijn vrouw, toch? Want er zijn allemaal aanwijzingen op.
En brieven, hè? Er komt allemaal hate mail.
Brieven komen bij hem binnen. Dat zijn alle kanten.
Negeert hij uit liefde.
Hij negeert het gewoon.
Maar langzamerhand begint er dan.
Hij wil het niet weten.
Nee, maar langs op alle gebieden, al die scheuren in zijn wereldbeeld, die worden steeds groter en bekeert steeds meer. Daardoor voelt hij wel dat wat hij. En dat is denk ik het grote thema van dit boek. Dat hij die wereld. Zoals hij die heeft opgebouwd, zijn wereldbeeld, die manier van kijken naar de werkelijkheid, dat die totaal op zand gebouwd is en ook niet bestand is tegen de wereld waarin hij moet leven. Zowel als koloniaal ambtenaar als zijn eigen gezin. En al zijn geloof, er staat op een gegeven moment, zegt hij, alles in heeft, aan het eind van de roman zegt hij, alles in mij heeft gewankeld. En daar kan hij niet tegen. En alle episodes die volgen, die beroemde badkamerscène waar zijn vrouw ontheiligd wordt.
Ja.
De Guna Guna, de stille kracht, zo wordt die titel vaak geïnterpreteerd. Alsof het gaat om bovennatuurlijke verschijnselen die in het boek voorkomen. Maar het is veel breder. Het is in wezen een vorm van, je kijkt naar de wereld en je begint steeds beter te beseffen dat jouw blik op die wereld tekortschiet in het begrijpen van die wereld. Daar gaat eigenlijk, dat is het grote thema volgens mij van zowel het koloniale thema als denk ik dat voor ieder mens dat op een bepaalde manier geldt.
Ja,
dat uiteindelijk, en dat zie je natuurlijk ook met alle discussies die nu zijn, gaan over gender, dat mensen denken over trans, weet je, dat mensen gedacht vinden, nee, wij hebben besloten, zo en zo zit het. En dan komen de mensen zeggen, nou, zo zit het helemaal niet. En dan vervolgens gaan mensen vrij krampachtig reageren, want ze hebben zich gecommitteerd aan een wereldbeeld, overgegeven aan een bepaalde vorm van kijken. En voordat die blik verandert, kijk naar Zwarte Piet, hè, dat is denk ik een heel goed voorbeeld.
Ja, ja.
Voordat een blik verandert, moet er in je hoofd iets gebeuren. En heel veel mensen kunnen daar niet tegen. En die worden dus rabiaat. Of die verliezen hun greep. En bij Van Oudijk is dat echt het geval, dat hij aan het eind van het boek is hij eigenlijk alles kwijt.
Couperus schrijft op een gegeven moment ook heel erg mooi over Van Oudijk, dat hij ziende blind was voor de mystiek der zichtbare dingen.
Ja, dat heb ik ook gebruikt in de ondertitel van mijn boek.
En wat bedoelt hij met de mystiek der zichtbare dingen?
Ja, dat is zo subtiel. Want meestal als wij aan mystiek denken, denken wij aan onzichtbare dingen.
Vaag en schemerig.
Couperus zegt dat wat je ziet is niet wat het is.
Dus alles bij iedere mensen sowieso zijn mensen wat in de hoofd van mensen beweegt, wat mensen drijft. Dat kunnen we eigenlijk helemaal niet zien, snap je? En dus zoals hij zegt van Oudijk had geen gevoel voor die mystiek der zichtbare dingen. En bijvoorbeeld zo'n scenario, dat is die regent, dat vindt hij dan gewoon een onbegrijpelijk iemand die gewoon niet goed is. Weet je, echt zoals een ambtenaar denkt, ja, het schiet tekort. Want dit moet worden gedaan, er moet een greppel gegraven worden, ja. Of dan moet dit of dat. En dat gebeurt niet. En het idee dat er allerlei subtiliteiten in mensen zitten, maar ook in een sfeer, in een landschap, in een culturele omgeving, waar je eigenlijk die niet logisch zijn, zoals we tegenwoordig allemaal dingen zien die niet logisch zijn, zeker nu ook weer, mensen allerlei verbanden leggen, dat mensen heel gecompliceerde wezens zijn, waar je niet 1, 2, 3 de bodem van kunt zien. En al die schakeringen in gevoelsleven, daar is die resident blind voor. En juist Couperus legt eigenlijk bij de Indische bevolking, of legt hij eigenlijk een vorm van instinctieve kennis, of een instinctieve, dat kan je dan orientalistisch noemen, maar ik denk dat hij dat, volgens Amitav Ghosh, Indiaanse schrijver, een goede kennis van mij, die vindt De Stille Kracht echt een meesterwerk, zegt hij, juist omdat die Aziatische wereld van binnenuit voor het eerst geloofwaardig werd beschreven, voor zijn tijd al. Mm. Ja, als je Ian Forster Passage to India ziet, of ook, dat speelt in Afrika natuurlijk, maar Conrad heeft natuurlijk ook geschreven over die archipel, Indische archipel. Dan blijven die inlanders, zoals het toen heet, een soort vorm van, dat is allemaal projectie.
Yeah.
En Couperus dringt veel meer door in ook verschillende persoonlijkheden. Hoe dit in het begin al, in het eerste hoofdstuk, hoe de man die voor hem moet lopen met een soort zwaailicht, ja, om te laten zien dat er een hoge piet aankomt, hoe die dan op een gegeven moment kijkt naar die overheerser en denkt, ja, wat beweegt hem? En dan ook een vorm van mystiek heeft, in het idee van zielen, verhuizingen enzovoort, die ontgaan die resident helemaal. En dat zie je, dat is die mystiek der zichtbare dingen. Die zegt, ja, daar de Indische bevolking heeft veel meer gevoel voor die mystiek van de zichtbare dingen dan die Nederlander die nuchter denkt te zijn. En dat is één briljant zinnetje in het boek, ook een vorm van eigenwaan van humaniteit en beschaving uitdraagt en denkt, wij zijn rechtvaardig. En die inlander, zoals hij dat heet, die weet dat zij niet dat niet is. Weet je, hij ziet dat een soort zelfmythologisering van de westerse imperialistische blik is. En daar, nou, dus in die zin grijpt het boek enorm in, veel meer dan Multatuli, in de Max Havelaar, die het systeem.
Ja, en tegelijkertijd is het ook zo dat Van Uyduik gewoon allerlei lokale gebruiken en tradities over het hoofd ziet. Dus,
ja, dat
dus
doet hij.
Hij botst ook echt op de beleving van.
Ja, hij wil zich er ook niet in verdiepen.
Ja.
Want het past niet in zijn blik. Nou, daar gaat natuurlijk zoveel discussies van nu gaan daarover. Omdat het feit dat het jou niks zegt, betekent niet.
Dat voor een ander niks betekent.
Nee.
Ja.
Kijk, en als bijvoorbeeld Caroline van der Plas begint over het biertje bij de barbecue, dan kijken heel veel mensen die halen hun neus erover op. Maar het feit dat voor sommige mensen echt iets kan betekenen, of in ieder geval een appel doet aan bepaalde gevoelens bij mensen, als je dat niet kunt begrijpen, dan wordt het al heel snel, word je ziende blind. En dan komt er weer een monsterzegen bij de niet met haar meer bij de volkiezing, maar dat is wel gebeurd. En elke keer maakt.
We mogen niet
spreken.
We weten het gewoon niet. Wat zou er gebeurd zijn?
Maar het is inderdaad, maar wat ik tegelijkertijd, het is heel erg, het is heel kritisch op het koloniale systeem. Dus tegelijkertijd ook heel kritisch op die lokale Indische adel, die ook de eigen bevolking teleurstelt, niet voor haar rechten opkomt. En we hebben het nu over eigenlijk maar een paar personages gehad. Er zijn ook nog een aantal tegenstemmen. Je hebt op een gegeven moment heb je ook in deze roman loopt de vrouw van een ondergeschikte van Otto, een zekere Eva Elders. Maar
ja, de vrouw van de secretaris. Ja. En die woont aan de andere kant van de Lange Laan, tegenover de residentswoning, hebben zij een huis. Ja.
Ja, en zij probeert het een beetje het leven mooi te maken. Kijk,
kunst,
culturele avondjes, soirées. Een beetje met z'n allen glaasje draaien mooi op de tafel.
Wandkleden, ja. Piano, muziek, cultuur. Zij probeert eigenlijk een soort westers cultuurideaal in het Indische te vestigen.
Maar de ellende is, het klimaat is helemaal niet geschikt. Dus dat hout begint te rotten, komt schimmel op de wandtapijten, witte muren beginnen het chique jugendstil meubilair totaal aan te vreten. En zij gaat op een gegeven moment ook gedesillusioneerd terug naar Nederland. Hoewel zij wel meer dan Otto van Oudijk die Indische ziel heeft aangevoeld. En ook, ze heeft hele interessante, vind ik hele leuke passages met een zekere BFF, Frans van Helderen.
Ja.
Die wordt gefriendzoned bij het leven. Ik bedoel...
en, dat is echt zo'n man die heel ongelukkig is. Een simpele ambtenaar, maar die toch een vorm van gevoelsleven bij haar kwijt kan. Dus dat is ook een vorm van verstandhouding die niet... Hij zou wel verder willen, maar zij niet.
Nee, zij wil trouw zijn, maar dan heeft hij af en toe echt fantastische anticoloniale rants.
Ja, die zijn echt heel bijtend.
Komt-ie. Het proza is, en dat zegt hij dan tegen haar, een reusachtige maar uitgeputte kolonie, steeds uit Holland bestuurd met één idee: winstbejag. De werkelijkheid is niet de overheerser groot in Indië, maar de overheerser kleine, armzielige uitzuiger. Het land uitgezogen en de werkelijke bevolking, niet de Hollander die zijn Indisch geld opmaakt in Den Haag, maar de bevolking, de Indose bevolking, verknocht aan den Indische grond, neergedrukt in een minachting van den overheerser. Heerser, die eens die bevolking uit zijn eigen bloed verwekte, maar nu dreigende op te staan uit die druk en die minachting. U, artistiek, dan heeft hij tegen Eva, voelt dit gevaar naderen. Vaag als een wolk in de lucht in den Indische nacht, ik zie het gevaar al heel werkelijk oprijzen. Voor Holland. Zo niet van Amerika en van Japan, mind you, hè, 1900.
Ja, 1900.
Dan wel uit Indië's eigen grond. En tegen het einde van deze roman...
Visionair.
Visionair,
dit is wel grappig.
Maar tegen het einde van de roman is het nog meer visionair. Ja. Want kijk, tijdens de Hollandse overheersing... Ja, waren eigenlijk onder de Indische bevolking... waren verschillende geloofszuilen. Sommigen waren christelijk. Meer waren islam, waren moslim. Een goed deel was ook hindoeïstisch. Kerajawan, dus de lokale tradities... werden in ere gehouden. Maar ja, met de opkomst van Sukarno... de boel werd al snel... Ja, meer islamitisch en islamitisch. En dat vind ik zo mooi iets. En dat is dan tegen het einde van de roman. Weet je, lezer, ik spoil dit. Maar ik spoil dit tegelijkertijd niet. Want het is zo'n rijk boek. Op een gegeven moment is dat... Help me even, Bas. Want jij weet het allemaal veel beter. Ja, Otto en Eva.
Ja, ik moet eventjes wel wat introduceren dan. Want je ziet eigenlijk dat in het boek worden drie... pilaren van westerse hegemonie afgebroken. Dat is aan de ene kant die residentswoning, die wordt bestookt met bovennatuurlijke krachten. Glas whisky verkleurd, vliegen steden door de gang.
Spiegel kapot.
Aan de andere kant, dat heb je al beschreven. Ja. Aan de andere kant, dus de wereldse overheersing wordt teniet gedaan, vernietigd, uit zijn evenwicht gebracht. Aan de andere kant heb je Eva Eldersma, die wil een kunstpaleis maken. Ook dat stort helemaal ineen door dat er water langs de wanden stroomt. De piano ontstemd raakt, de wandkleden helemaal nat zijn. Enzovoort. Dus je ziet de kunst wordt afgebroken, het wereldse gezag wordt afgebroken. In het derde is het lichaam Tempel, wordt het genoemd. Het lichaam van Leonie van Oudijk wordt bespuugd. Dus het worden drie westerse symbolen, symbolen van westerse overheersing, worden eigenlijk besmeurd en naar beneden gehaald door die stille kracht.
Ja, en misschien moeten we voor de nog onbekende luisteraar die dit boek nooit heeft gelezen, wat is nou aan de hand met die badkamer, met die bloeddouche?
Ja, dat zijn we nu een beetje. Wat is de stille kracht?
Op een zeker moment ontslaat Otto die scenario.
Ja, hij moet die dobbelaar, dus die speelt, die is een plaatselijke agent die er een potje van maakt, die moet je ontslaan.
En de moeder van de ontslagene. En dat is zo'n verschrikkelijke scène.
Dat is de mooiste scène.
Oh, dat is
op zijn literatuur.
Dan komt ze bij Otto van Oudijk en ze knielt heel diep. En mind you, dit is een hoogadellijke dame. Hè?
Je moet vergiffenis vragen voor haar zoon. En dat hij hem niet ontslaat, want dan is de schande over de familie gedaald.
En ze knielt en met haar ene wang met haar hoofd op de aarde. En ze pakt de voet van Oudijk en legt die in haar nek. En dat is in Indisch gebruik complete onderworpenheid. En dan Otto denkt, ja, waarschijnlijk wel, oh, wat doe je nou raar dan? En vervolgens gebeurt het. Dus...
Maakt hem wel iets botter dan.
Ja, ik vind dat zo. Ik moet ook, ik appte jou dat van tevoren. Lieve luisteraar, bij hem moet ik denken, ik denk dat mijn ideale fancast van Otto van Oudijk zou gewoon Arend-Jan Boekenstein zijn, weet je wel?
Oh, dat vind ik een hele goeie.
Zo'n van 3 meter die de hele tijd over zijn eigen grappen en zijn pianospel aan het praten is en zo. Maar goed. Dat is het eerste dat misgaat. Vervolgens is er een waterput die is gegraven en die moet eigenlijk gewijd worden met een offer. Dat gebeurt niet, dus de hele bevolking super geïrriteerd, want bijgeloof. En dan gaat Leonie op een gegeven moment, ja, weet je, je wordt toch vies van al die dingen die je buiten eigenlijk uitspreekt. En denk, ja, YOLO, ik ga even lekker in bad. En dan is ze in die badkamer en dan wordt ze bespuugd. En je zei het net al, Bas, met Siri, dat is een soort, ja, het is aan de paprika plant verwant kleefkruid. Als je dat opkoudt, dan voel je alsof je een dextro energie hebt. En opeens komt en de spuug die het oplevert is bloedrood. Opeens wordt zij van alle kanten, terwijl ze zich in het eentje in die badkamer waant, bespuugt ook nog een witte haji die overal ergens een beetje aan het rondlopen is. Otto laat daarna mensen van het leger een avondje doorbrengen in die badkamer. Die komen in tegen de ochtend naar buiten, willen er niet over praten en beginnen meteen de badkamer te slopen. Dus dat vind ik ook heel leuk trouwens. Ja. Hij legt het ook niet uit.
Nee, nee, het is een soort
Heel naar.
Maar dan aan het eind zie je van het boek, dan is die van Oudijk is alles kwijt. Er zit ook nog een seksuele intrigue dat hij zijn vrouw bijna betrapt op overspel. En dan wordt hij snel, die Adi wordt snel aan die dochter geleverd. Dus hij begint wel iets te vermoeden. dus hij begint het allemaal door te krijgen. Maar ook dat die familie niet echt helemaal de warme familie is die hij wilde hebben. En B, dat zijn heersersblik ook tekort schiet. En dan uiteindelijk breekt alles in hem. En volgens het mooie is dat hij krijgt die stille kracht, al die opstand krijgt hij eronder. Dus hij wint eigenlijk, maar hij begrijpt het niet meer. Dus dan zegt hij, alles in mij heeft gewankeld. Ik begrijp het gewoon niet meer. En dan heeft hij ook geen houvast meer. En dan eindigt hij met een nieuwe vrouw in de kampong.
Ja.
En Eva Eldersma, die man wordt heel ziek en op een gegeven moment gaan ze dus terug naar Nederland. En even elders, maar die is ook gedesillusioneerd. En samen treffen ze elkaar dan nog in die kampong aan het eind van het boek.
Dus Eva en Otto bedoel
je? Ja, en dat zijn allebei mensen die gevloerd zijn door Indië. Die op een bepaalde manier alle en daar ook een vorm van berusting in vinden. En misschien ook wel een diepere wijsheid over het leven. Daardoor vinden ze elkaar ook. Zij zijn degene die elkaar begrijpen aan het eind van het boek. En dan komt ook die slotscène. Zien ze al die witte hajis. Dat zijn die Mekka-gangers.
Dus Indonesische mensen die net uit Mekka komen. Allemaal met hun witte hoedjes op en zo. En ik ga daar even een leuk...
Een prachtige scène is dat.
Ja, dat is een prachtige scène. Ik ga heel veel kijken. Geef me even een klein beetje...
Oh god, ik heb mijn bril niet bij me. Sorry.
Ja, je hebt je lenzen natuurlijk
ik
ook
heb gewoon helemaal... Mijn lenzen zijn weggegooid. Dus ik ben er gewoon half blind hier.
En wil je die slotterlinia's, bedoel je die?
Yes. Ja, maar ik zit even te kijken.
Ja, die slotterlinia's, fantastisch. Maar ik weet niet, jij wil misschien over die hajis beginnen.
Nou, nee. Laten we de slotalinea eerst voorlezen om het voor zichzelf te laten spreken. En dan
doe jij dat, want jij kan het lezen.
Lieve luisteraar, Bas heeft een pechweek.
Ja, ik heb een absolute pechweek. Maar dan gaat het nu even. Ook mijn blik op de werkelijkheid schiet hopeloos tekort.
Hier komt het. Op een gegeven moment staat er dus dit. En dan staan ze dus op het station. De een gaat de ander op de trein, van de trein zetten en dan staat er dit. En ik ga even wat stukjes eruit pakken, zodat jullie, lieve luisteraars, wel een idee hebben van wat er gebeurt, maar ook tegelijk heel gemotiveerd zijn om het boek helemaal zelf de hand te pakken. De trein hield stil en uit de lage wagens, de derde klasse, plechtig, langzaam, vol wijding en bewust van hunne waarde, stegen de hajis uit. Rijk geel en wit getulband het hoofd, waarin trots de ogen glansden. Laatdunkend de lippen zich dichttrokken in nieuwe glanzende jassen, goudgele en purmeren samaren, die vielen aanzienlijk neer tot op de voeten. De hajis, plechtig, stegen uit. En hun broeders en hun vrienden grepen om strijd hunne handen, de zomen van hunne goudgele en purperen samaren, en kusten die heilige hand, dat heilige gewaad, omdat het hun bracht iets van het heilige Mekka. Zij vochten, zij verdrongen elkaar om de hadjis, om het allereerst een kus te geven. En vreemd was het in dit land van diep geheimzinnige sluimerend mysterie, in dit volk van Java, dat zich altijd als altijd verborg in het geheim van zijn ondoordringbare ziel, wel onderdrukt, maar toch zichtbaar, te zien reizen ene extase, te zien oogstscharen een dronkene dweping, te zien zich openbaren een deel van die ondoordringbare ziel in haar vergoddeling van wie het graf des profeten had gezien. Te horen zacht gronzen een godsdienstverrukking, te horen optillen, plotseling onverwacht, een niet te onderdrukken kreet van glorie die weer dadelijk verzonk, versmolt in het gegons als angstig om zichzelf, omdat het heilige tijdstip nog niet daar was. Dus hier heb je al die hele opkomst van de Indische bevolking is in deze roman gedwee, ogenschijnlijk gedwee de hele tijd. En nu zie je opeens pas de levensmoed, vreugd, die ziet iets wat hem verrukt. Joost, pak jij hem over.
Nou ja, ik zit gewoon verder te lezen. Ze voelden het, ze staan er daar, van Oudijk en Eva. Ze voelden het beide, het onuitzegbare. Dat wat schuilt in de grond, wat sist onder de vulkanen. Wat aandonst met de verre winden mee. Wat aanruist met den regen. Wat aandavert met de zwaar rollende donder. Wat aanzweeft van wijd uit een horizon en eindeloze zee. Dat wat blikt uit het zwarte geheimoog van de zielgeslotene inborling. Wat neerkruipt in zijn hart, neerhurkt in zijn nederige hoormat. Dat wat knaagt als een gift en een vijandschap aan het lichaam, ziel, leven van de Europeaan. Wat stil bestrijdt de overwinnaar en hem sloopt en laat kwijnen en versterven. Heel langzaam aansloopt, jaren laat kwijnen. En hem ten laatste doet versterven, zo nog niet dadelijk tragisch doodgaan. Zij voelde het beide, het onuitzegbare. Het gekke is, toen ik dat las, moest ik ook denken aan Kipling. Kipling is natuurlijk aan de ene kant de grote tamboerijn van het imperialisme. Maar tegelijkertijd had hij ook heel erg oog voor, zoals Orwell dat ook heeft in verschillende essays, dat juist die overheersing, daar ga je zelf aan ten onder. Je levert een stuk van jezelf in door altijd maar de controle te willen hebben. En zeker als je voelt dat je op allerlei mogelijke manieren die controle eigenlijk niet hebt. Je kan wel door wapens en door geld en door zeg maar simpele, eenvoudige, materiële macht de baas kunnen spelen. Maar op het moment dat je weet van binnen dat die macht nergens anders op gestoeld is dan op die harde onderdrukking, dan hoor je jezelf uit. En, ja, goed, ja, dan moest ik bij deze
zijn. Een van zijn beste boeken van Kipling is Kim. En dat gaat over een jongetje, een Brits jongetje, wat eigenlijk een soort halve India's wordt. Hè. Ja. Heel leeft, een soort los leven leidt als kind. En zich overal thuis voelt in die zogenaamd wezensvreemde cultuur. En dat is eigenlijk een van de meest daar laat Kipling zijn eigen imperialisme ook zoveel mogelijk los. Misschien aan het einde minder. Maar en dat is ook in 1900 geschreven. Hè? Dus het zijn allemaal boeken die toch heel sterk voelen dat er iets knaagt.
Ja, dat is fundamenteel.
Manieren. Maar Couperus, als je ziet hoe visionair dat boek eigenlijk is. Er werden wel kanttekeningen gemaakt natuurlijk bij het Nederlandse, Hollandse koloniale bewind. Maar lang niet in 1900. En dat hij voelt dat die hele... Het gaat ook over cultuur, dat die twee niet rijmen, niet matchen. Dus dat er ook werkelijk geen... die houding van die Hollanders, zoals jij net, Ellen, voorlas. Dat idee van alleen maar voor winstbejag. En niet echt werkelijk geïnteresseerd met een paar biologen misschien. Een paar tekenaars erbij. Ja. Maar op zijn Hollands gewoon winst maken. Ze willen maar niet te subtiel. Ook niet te veel Hollandse cultuur uitdragen. Zoals Fransen altijd met hun cultuur deden in de kolonie. Dus het is heel bot. Maar ook totaal tegenstrijdig aan elkaar. En je ziet dat de ene cultuur kan niet nestelen in die andere cultuur. En daar kun je ook nog heel lang over discussiëren. Hoe mystiek dat is. En of Couperus daar gelijk in heeft. Die tijd is het natuurlijk... En wat het knappe is, vind ik dat die grote thema's waar we het nu over hebben, dat die telkens voortkomt uit hele reële scènes van hele gewone, niet bijster filosofische personages. Nee. Gaat gewoon over seks. Op een gegeven moment krijgt die Leonie, toen ik het nu even weer opsloeg, die Leonie die krijgt het op een gegeven moment, die voelt zich een beetje hitsig worden op een gegeven moment. En dan voel je ook dat de boezem een beetje begint te kleven onder de jurk. En ze heeft de sambal gegeten en die brandt in haar keel. Dus het is heel fysiek weer. Dat is wat ik me nu de laatste tijd opvalt. Hoe dicht die bij die personages blijft en bij hun alledaagse sensaties. En dat uittrekt tot een bijna kosmische thematiek. En dat maakt voor mij een van de, misschien wel de beste Nederlandse roman ooit geschreven. Omdat het vervliegt niet in holle bewering of zo. Elke keer is het ook weer geaard in echte mensen.
Ja, het is absoluut niet abstract.
Nee.
Nee, het is heel fysiek en heel in de personages.
Ja, en die zoon die van Oudijk, die man... Dat is ook knap, dat hij niet een botte koloniaal die met een zweep door het dorp loopt. Hij denkt dat hij het goede doet. Ja. Hij is, en dat je verliest niet je sympathie voor hem.
Nee, dat maakt hem zo tragisch. Nee,
je blijft hem leuk.
Het is geen boeman.
Maar slim dat je het zegt, Bas, inderdaad, dat zowel dat banale dat verwoven is met kosmische. Ik moet af en toe ook denken aan het gedicht van J.R. der Mouw. Ik ben Brahmaan, maar we zitten zonder meid. Waarin hij dan heeft zijn al zijn verheven ideeën. En tegelijkertijd niet weet hoe hij zijn keukentafel moet schoonlappen.
Ja, en dat is wat, vind ik heel knap van Couperus. En daardoor is die ook, dat past ook helemaal niet bij het idee van die,
van die dandy die aan smetvrees leidt. Maar het knap van dit boek is natuurlijk dat deze man heeft dit boek ter plekke geschreven in 3 maanden als een soort journalist. En al die thema's, hij heeft heel goed gekeken
naar
die
mensen. Waar aan.
En hij deed ook aan amateurtoneel in die sociëteit en zo.
Ja.
Dus, hij was helemaal in dat milieu gebed. Dus om dan zo uit je eigen milieu in zo kort, dat is meestal als je 10 jaar terugkijkt of zo, weet je wel. Of als,
En weten jullie eventjes hoe dit boek gelezen werd toen? Is het ook hoe reageerde men? Kijk, in Nederland was een paar literatuur. Weten jullie ook, misschien vraag ik nu te...
Hoe is in Indië werd gerecepteerd?
Nou, in Indië is toevallig... Ik kreeg niet heel veel kritieken. En ook best een beetje zeurkritieken, weet je wel. Dus dat is ook wel troost voor schrijvers van nu. Het zegt allemaal niks. En er was gek genoeg, geloof ik, in de locomotief. Een van de Indiaas, waar heel goede recensies... Heel intelligente... Dus het... Er waren mensen die het wel zagen, dit boek. Maar de rest...
Stop even, Bas. Ja. Maar wat was de herkomst van degene die deed? Uit welke culturele groep kwam deze persoon die de recensie schreef? Tot ook? Was hij gewoon witte Nederlander, ook koloniaal?
Volgens mij een witte Nederlander
Javaan.
In Batavia of zo.
Okay.
Maar dat zie je altijd. Jullie schrijven ook boeken. Dat je vaak lees je gewoon recensies van de grote bladen. En dan komt er op een gegeven moment iets van, laten we zeggen, de dorpsbode uit Doetinchem. En daar staat opeens een heel goed stuk in.
Ja.
Van iemand die ontzettend goed gekeken heeft naar je werk of naar jullie werk. En dat gebeurt heel vaak. En dat is bij Coupeers ook het geval geweest. Dat er 1 of 2 stukken waren die wel goed zagen wat de inzet van dit boek was. Maar over het algemeen is het niet of nauwelijks echt ontvangen ook. En de eerste druk was, geloof ik, 17 jaar na verschijning nog niet uitverkocht. Dat is ook een troost voor heel veel schrijvers.
Bizar idee is het toch ook.
En Coupeers die schreef zo snel dat op een gegeven moment kwam er iemand met zo'n... dat heb je vaak, komt iemand met oud werk aanzetten. Waar je denkt, koop het nieuwe boek. Want daar heb ik inmiddels wel 25 boeken geschreven. Het was een hele mooie gebatikte band. Dus die man wilde... En toen heeft hij, geloof ik, een opdracht ingeschreven. Schrijver deze kan zich helemaal niet meer herinneren dat hij het boek geschreven heeft. Nou, dat zal enigszins overdreven zijn geweest. Maar,
ja, maar goed, als je het in 3 maanden schrijft...
En dan daarna meteen weer.
Maar jongens, we doen zijn Indische tijd. Weet je, we maken hem nu iets hoogbegaafd. Hij was een knijterslim, die man. Maar hij is natuurlijk ook van zijn 4e tot... Kijk, jouw aan 15e groeide hij op in Nederlands-Indië.
Ja.
Waar hij gezellige homoseksuele contacten had op de kostschool. Dus,
met de jongetjes,
had een koetsje en pony. Weet je wel, dus alles wat je moet hebben als een jongetje.
En een pony.
En vriendjes om mee te spelen.
Ja, dan natuurlijk, dus iedere sukkel had daar gewoon 30 man personeel.
Ja, ja.
Als je in Nederland kwam, had je niks meer. Dat beschrijf je ook. Toen hij naar het gymnasium vond iedereen hopeloos beperkt. En er was niemand die zijn onderbroek klaarlegde, bij wijze van spreken.
Nee. Of erin ging, hè. Wilde ze ook gewoon blijven couperen.
En er waren dus ook geen, op die HBS waren ook geen, inderdaad zegt hij, geen verliefdheden, geen relletjes en ook geen intieme vriendjes.
Nee.
Dus al dat tropen gedoe, dat mist die in die Hollandse protestantse zakelijkheid, zullen we zeggen.
Ja.
Ze vonden het in die zin heel weinig spannend toen hij terugkwam.
Ja, maar ik denk soms ook dat die Indische jeugd toch wel voor een deel weer in zit. Dat aanvoelen van die mystiek. Ja. Maar ook, want ik heb dus... Ik vind
aan de badkamer ook.
Want dat vind ik zo fascinerend.
Heb ik beschreven in dat essay, dat die badkamer voor hem... Als jongetje moest hij... Die Indische badkamer die ligt buiten de woonhuis. Dus dan moet je door de tuin. En als jongetje moest hij dan fijn... Laat als het al donker was, moest hij zich gaan wassen. En dat kleine jongetje ging dan door die tuin. En dan voelde hij die reuzenvleermuizen en al die spoken en alles. Hij vond het doodseng. En dan moest hij zich uitkleden. Dan stond hij in die kuip. En dan moet je dan aan zo'n touw trekken. Dan komt allemaal water over je heen. Dus geen douche. Dus dan stond dat brillende jongetje stond in die badkamer. En daar zag het dus iets van vleermuizen zitten. En die pure kinderangst van... Een ziel of een mens die eigenlijk in een omgeving zit die dreigend is, die eigenlijk niet kan peilen, die zo veel groter is. Dat is volgens mij de oerscène uit Couperus. En die komt terug in die badkamers en in de Stille Kracht, maar heeft er later nog een paar keer over geschreven. En zelfs denk ik, op een gegeven moment in latere roman komt. Alexander de Grote komt in een mausoleum van de
Iskander.
Ja, Iskander komt waar de Persische vorst Cyrus ligt begraven. En dan komt hij het mausoleum in en dan ziet hij een van de lichaam waar een been ontbreekt, waar een graf wat geroofd is.
En dan kijkt hij omhoog en dan ziet hij ook weer vleermuizen. Dus dan is die, dat mausoleum voor die koning en de vergankelijkheid van zo'n lichaam.
Ja.
Ziet hij dan, ziet zelfs Alexander de Grote inmiddels ook aan het ten ondergaan is in die laatste roman van Coupeurs. Door iets krachtigs zichzelf en totaal zichzelf verliest. Ziet dan ook dat totale wezensvreemde universum waar hij deel van uitmaakt in weer een soort badkamer. Dus ik denk dat die ruimte...
Dat vind ik mooi. Dat je inderdaad, het is ook een mausoleum deels, zo'n badkamer. Ja,
je
inderdaad.
Ziet elke keer dat je... kijk, in het dagelijks leven, als je maar je belastingen en formulieren goed invult, dan heb je daar niet zo'n last van. Als je,
ik wel hoor, Bas. Ik zie allemaal spoken.
Zijn eigen sterfelijkheid.
Ze zijn tevreden als ze hun bonuskaart niet vergeten. Maar als je verder kijkt, en ook verder kijkt met politiek of zo, als je denkt dat de politiek jouw leven bepaald, nou dan mis je toch iets in het leven, denk ik. Maar als je steeds verder kijkt, en dat is bij Coupeurs, dus aan de ene kant zijn die personages die leren verder kijken dan die horizon van het alledaagse. Maar dan kan je dus ook helemaal jezelf kwijtraken en hopeloos ten onder gaan. Het is niet per se altijd een nieuw bewustzijn, is een nieuw leven en het is een nieuw geluk.
Nee, vind ik mooi dat je dat zegt. Er is geen hogere waarheid. Er zijn waarheden die naast elkaar bestaan, is mijn bevinding met zijn schrijven. En wat ik ook heel fijn vind aan zijn werk, hij is, want je zou kunnen zeggen, hè, dat hij een hater is van iedereen die optimistisch is. Weet je wel, kijk, Otto, ras optimist.
Simpele optimisten, laten we zeggen, het correspondent type.
Ja. De Albrechtmannen gaan helemaal aan.
De mens is goed, alleen er is iets in de maatschappij wat niet helemaal goed ziet. En als we dan die maatschappij een beetje, als we de pers een beetje, nou, ik bedoel eigenlijk meer ook, het is de media die onze goede inborsten verpesten. Maar als we die media nou in orde krijgen, dan kunnen we de toekomst aanbreken.
Maar precies, maar zoiets kom je dus totaal niet bij hem tegen. Ik bedoel, hij is kritisch, maar hij is tegelijkertijd, ik weet niet of het hoopvol is, want hij erkent de chaos waarin de mens zich bevindt. Ja. Maar hij is niet defaitistisch. Hij is niet pessimistisch per se. Hij loopt niet de hele tijd, wat sommige schrijvers wel doen, met de vinger in een wond te peuren van, zie je wel, de mens is afschuwelijk.
Hij heeft natuurlijk wel een antwoord op, kijk, ik kan zeggen, die Indische wereld, dat is dat kind in die badkamer, die dreiging van een universum wat we niet begrijpen. Dan komt Den Haag, dat is het sociale. Maar daarna gaat hij naar Italië. En Italië is de persoonlijke bevrijding. Dat is toch wat heel veel mensen in Italië voelen. Zeker van die generatie. Im Forster en zijn de eerste romans. Dat idee dat je eigenlijk jezelf kan zijn. Zeker als je tot een seksuele minderheid behoort. Dat je eigenlijk toch... Dat je een vorm van leven, de zon schijnt altijd.
Ja, als je tot een bemiddelde seksuele minderheid behoort.
Dus je kunt altijd... daar is het vrije leven. Dus dat is een soort, en daar ontdekt hij ook de oudheid. En dus de schoonheid. De schoonheid is het antwoord van Coupeurs op die... Ja, op die existentiële vragen. De antwoordloze waarom, waar hij het over heeft. Het grote vraagteken in Metamorfose, ook een heel bijzonder boek. Mm. Maar dan is die schoonheid een soort balsem eigenlijk. En dan komt hij ook wel tot het schrijven van heel veel kunstproza, waar ik dan niet helemaal in meega. Want het wordt wel heel erg mooi schrijverij.
Ja, dat
maar dat is net als bij Dostojevski zijn panslavisme. Daar wil je eigenlijk ook niet in geloven. Maar dat moet bijna als een ventiel te compenseren voor die borende blik op het mens.
Ja, dat ben ik totaal met je eens.
Dus hij heeft ook iets nodig waar hij zich wel aan vast kan houden. En bij Coupeurs is dat de schoonheid.
Ja, en bij Dostojevski, want dat wil ik aan het begin zeggen, wordt het later toch christendom en een heilig geloof in de Russische identiteit.
Ja.
Maar nee, inderdaad.
Die schrijvers, die moet je dat op een bepaalde manier, daar mag je wel kritisch op zijn, maar je moet het ook begrijpen. Omdat je kunt niet, als je zo goed... Dat een van die personages uit Kleine Zielen, die zegt, ik zie te veel door alles heen. Dat heb ik als motto gebruikt.
Oh, gast met die boek. Fase. Ja. Lang verhaal, mensen.
Ja, nee.
En dus, dat heb ik als motto gebruikt. Ik zie te veel door alles heen. Dat is ook heel onprettig als je te veel door alles heen ziet.
Jongens, we moeten wel... We zitten nu... Merel gaat boos worden als we nu nog langer doorgaan.
Ja, ik ga het Merel niet, Bas, maar ze weet je te vinden.
Merel, dat is ons al angstkeken. Ik ga jullie niet om een cijfer vragen, want ik hou er gewoon niet van. En Bas heeft net al gezegd, dit is eigenlijk de belangrijkste... misschien wel een roman van de laatste, misschien wel die we ooit hebben gehad. Zeg jij het Nederlands?
Ja, ik denk dat de Nederlandse literatuur heeft een aantal hoogtepunten. Maar ik vind dit, en waar we het al uitgebreid over gehad hebben, het is heel lang eigenlijk miskend als hoogtepunt. Ja. En nu ben ik dan blij dat dat ook steeds meer nu wordt gezien als een absoluut hoogtepunt.
En een deze dagen, moet ik erbij zeggen, verschijnt dus ook zo'n hertaling of hoe noem je dat? Zo'n herspelling. Is het bij de Kleine Uil.
Oh, maar dat zal dan wel eerlijk gezegd een hertaling
zijn. Hertaling, ja.
Ik hoop ook, want er zijn nu een paar van zijn meeste werken herspeld. Waaronder van oude mensen. En ik hoop dat, dat de man die dat doet, Dick van Vliet, de expert, dat hij dat ook met eigenlijk alle grote werken doet. Want daardoor krijg je echt wel een...
Ja, het maakt het wel echt, het maakt net het verschil. Ja. Je maakt het, leest het net, zeg maar, een factor makkelijker. Ja. Ellen, wil jij iets afsluiten?
Ik wil nog iets afsluiten. Iets leuks zeggen, lieve mensen. Kijk, want Bas, je hebt in een eerder artikel verteld dat je eigenlijk door de tv-serie dus tot het boek De Stille Kracht bent gekomen. Ik wil hier eigenlijk nog een extra droste effect aan toevoegen. Als je denkt van, allemaal fantastisch, maar ik heb nog geen zin om te lezen. Raad ik je aan om even naar een Uur van de Wolven uitzending te kijken. Documentaire die deze knappe jongen hier heeft gemaakt. Namelijk getiteld Niet te stille onrust. Waarin jij gewoon heerlijk die plekken gaat bezoeken waar die man de kracht heeft
die
geschreven.
Ja, die is nog steeds op uitzending gemist, denk ik. Ja, of zo.
Prachtig.
Ja, iedereen 10 jaar oud. Ik ben wel een stuk dunner geworden sindsdien.
Ja, echt gespierder en knapper. Ja. Kijk nou.
En ook wat meer camera savvy. Het was toen, vond ik het allemaal wel eng, maar wel al die plekken bezocht en dat was echt fantastisch.
Bas in Indonesië.
En lees als jullie de stille kracht
ook mijn blote benen in een korte broek.
Kijk nou, Bas
je kan het hebben.
We hebben nog wel echt een bepaald schandaaltje verwekt toen dat die film werd vertoond. Maar,
en als jullie nou de stille kracht nu allemaal hierna gaan lezen, kijk dan inderdaad naar Angst en Schoonheid. Louis Couperus, De Mystiek der Zichtbare Dingen, laatst opnieuw uitgegeven door Prometheus.
Ja.
Heel fijn. Ellen, Bas.
Ja, Bas, dankjewel. Wat fijn fantastisch dat je even overkwam uit Parijs. Wat heerlijk. Ja,
sorry dat ik jullie nu zo cru moet af, maar ik heb het idee dat jullie nog een uur kunnen doorpraten.
Ja, van oude mensen kunnen ook.
Maar we moeten het hierbij.
Ellen is een fantastische ambassadrice ook voor het werk.
Nou,
die heeft in het Peersjaar echt een enorme duw gegeven. Want niemand wilde zijn vingers eraan branden. En nu kan je toch wel zeggen dat er iets van een heropleving weer is.
Bas, maar dat is ook goed dus aan jou te danken. En aan mensen, ik denk ook aan een Simon Mulder, ik denk aan een Caroline Westenholm.
Ja, nou allemaal. En onverdroten liefhebbers.
Is het hard?
In een nieuwe tijd zijn er nieuwe kansen. Dus ik denk ook, je merkt het ook wel, De Stille Kracht was toen meteen uitverkocht van de zomer.
Ja.
En herdrukt. Dus weet je, die boeken die... soms heb je middelaars nodig die even laten zien hoe nieuw het is. Ik bedoel, dat werk overleeft alles wel, maar er is wel af en toe even een steuntje in de rug voor nodig.
Nou, Couperus, bij deze een steuntje in je rug. Heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.
Yes.